Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 5, daarvan vers 1 en 2. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. En ook het tweede couplet van Psalm 5. Belijdenis van het geloof en dat met de woorden van de 12 artikelen. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 99 en daarvan het tweede vers 2 van 99 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent groot en goed, hoog verheven, majestueus, en tegelijk ziet u neer op hen die voor u knielen en u vrezen voor uw woord. Zie vanavond ook neer op ons, nu we hier bijeen zijn. Wat een voorrecht. Geschenk dat we deze dag uit uw hand mogen krijgen. Biddag. Heere, u bent een God die spreekt en die zichzelf bekend maakt. Ik ben de Heere, zegt u, uw God. Een God van grote macht, die zijn hand aanwendt ten goede om te verlossen. En zo maakt u zichzelf bekend en zo spreekt u ook. Maar nu bent u zo groot en tegelijk ook zo goed, dat ook wij tot u mogen spreken. Dat zegt u ook zelf, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en u zult mij eren. Heere, komt u vanavond in ons midden met uw Heilige Geest, zalft u ons. Wij hopen zo uw woord te lezen, een zo indringend woord. Wie zou niet vrezen? Maar zou u met uw geest willen komen en mogen wij u erom bidden, om licht en waarheid, en dat we de betekenis van de woorden mogen verstaan, eeuwen geleden opgetekend. De bedoeling ervan zullen doorzien. Daarin zijn we zo afhankelijk van u, Heilige Geest, want wij verduisteren alleen. Ons verstand is beneveld. Maar waait u de mist weg, de nacht waarin we verkeren, maakt u die tot licht, opdat we zullen zien wat u vanavond tot ons te zeggen hebt, En we bidden van u, laat dan ook uw woord kracht doen in onze harten. Open onze harten erdoor. Heere, wij bidden van u, geef dat wij niet over uw woord gaan, maar dat uw woord over ons gaat. En dat wij niet uw woord lezen, maar uw woord ons. En aanwijst hoe het met ons ervoor staat. Geef vanavond bekering, als we dat nodig hebben. Een terugkeer tot u, mogen we vanavond door de knieën gaan. Gebruik er uw woord voor, Heere. We bidden van u, geef ons ook vrijmoedigheid in het spreken. Dat we met blijdschap het woord mogen uitdragen. En ook met ernst. Dat we mogen zien op u, Heere Jezus. U die ons geroepen heeft. Roep uit de keel, houd niet in. Verkondig mijn volk een overtreding. Opdat ze met die overtreding tot mij zullen vluchten. En zullen zien dat ik een God ben, niet van toorn ook, maar voor hen die zich vernederen, God van grote genade. Helpt u ons en leidt u ons. Heere, we bidden u voor alle die een taak hebben. Organist, dank dat hij er mag zijn. Help hem. De man die het beeld en het geluid verzorgt, geef dat we thuis in de woningen ook goed mee kunnen luisteren. O, laat uw woord heerschappij hebben, Heere, dat we er niet meer onderuit kunnen, dat we onszelf laten arresteren en in die weg tot vrijheid mogen komen. We bidden u erom, zegent u allen die een taak hebben, de koster. Ook nu weer alles in gereedheid gebracht, zondag aan zondag en ook op de doordeweekse dagen. Dank voor alle inzet. Zegent u hem en bidden voor de mannen broeders van de kerkenraad. Wees ook hen nabij. Zalf ook hen met uw geest. En Heere, zo leggen we elkaar voor u neer. Op weg naar de eeuwigheid. Eén schrede, één voetstap is er. Tussen het leven en de dood. En dan is het eeuwigheid, want we zijn geschapen voor de eeuwigheid die nooit ophoudt. Geef daarom dat we op tijd, vandaag, in het heden der genade, mogen schuilen bij u, Heere Jezus, die de schuilplaats bent, door God ons gegeven. We vragen u erom, uit enkel genade, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de boekrol van de profeet Ezechiël. Ik wil graag twee hoofdstukken lezen. Het is een lange tekst, maar ik wil het toch in zijn geheel doen. Ezechiël 8 en daarna Ezechiël 9. In totaal, nog geen 30 versen. Het woord van de levende God. En het komt als volgt. Tot ons. Ezechiël 8, vanaf vers 1. Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, als ik in mijn huis zat, en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heere daarover mij viel. En toen zag ik en zie een gelijkenis als de gedaante van vuur. En van de gedaante van zijn lende en neerwaarts was vuur. En van zijn lende en opwaarts als de gedaante van een klaarheid als de verf van hasmal. En hij stak de gelijkenis van een hand uit. En nam mij bij het haar van mijn hoofd. En de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel. En bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem. Tot de deur der poort van het binnenste voorhof, die ziet naar het noorden, waar de zitplaats was van een beeld der ijvering, naijver, dat tot ijver verwekt. En zie, de heerlijkheid des Gods van Israël was al daar, naar de gedaante die ik in de vallei had gezien. En hij zei tot mij: Mensenkind, hef nu uw ogen op naar de weg van het noorden. En ik hief mijn ogen op naar de weg van het noorden. En zie, tegen het noorden aan de poort van het altaar was dit beeld der ijvering in de ingang. En hij zei tot mij: Mensenkind, ziet u wel wat ze doen? De grote gruwelen die het huis van Israël hier doet, opdat ik van mijn heiligdom ver wegga. Maar u zult nog wederom grote gruwelen zien. En zo bracht hij mij tot de deur van het voorhof. Toen zag ik en zie, er was een hol in de wand. En hij zei tot mij: Mensenkind, graaf nu in die wand. En ik groef in die wand en zie, daar was een deur. Toen zei hij tot mij: Ga in en zie de boze gruwelen die ze hier doen. En zo ging ik in en zag en zie, er was allerlei beeltenis van kruipende dieren en verfoeilijke beesten. En van alle drekgoden van het huis van Israël, geheel rondom aan de wand gemaald. En 70 mannen uit de oudste van het huis van Israël, met Jaazania, de zoon van Safan, staande in het midden van hen, stonden voor hun aangezichten. En een ieder had zijn rookvat in zijn hand en een overvloedige wolk van reukwerk ging op. Toen zei hij tot mij: Hebt u gezien, mensenkind, wat de oudste van het huis van Israël doen in de duisternis? En ieder in zijn gebeelde binnenkamers, want ze zeggen: De Heere ziet ons niet. De Heer heeft het land verlaten. En hij zei tot mij: U zult nog wederom grote gruwelen zien die ze doen. En hij bracht mij tot de deur van de poort van het huis van de Heere die naar het noorden is. En zie, daar zaten vrouwen bewenend de tammes. En hij zei tot mij: Hebt u, mensenkind, dat gezien? U zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. En hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des Heere. En zie, aan de deur van de tempel des Heere tussen het voorhuis en tussen het altaar waren omtrent 25 mannen. Hun achterste leden waren naar de tempel des Heere gericht en hun aangezichten naar het oosten. En zij bogen zich neer naar het oosten voor de zon. Toen zei hij tot mij: Hebt u, mensenkind, dat gezien? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda dan deze gruwelen te doen die ze hier doen? Als zij het land met geweld hebben vervuld, zo keren ze zich om mij te vertoornen. Want zie, ze steken wijnranken aan hun neus. Daarom zal ik ook handelen in grimmigheid. Mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Hoewel zij voor mijn oren met luide stem roepen, toch zal ik hen niet horen. Daarna riep hij voor mijn oren met luide stem zeggend: Doe de opzieners van de stad naderen en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg van de hoge poort die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met een verpletterend wapen in zijn hand. En een man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lenden. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid des Gods van Israël hief zich op van de gerub, waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijversinktkoker aan zijn lenden had. En de Heere zei tot hem: Ga door door het midden van de stad en teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve worden gedaan. Maar tot die andere zei hij voor mijn oren: Ga door de stad achter hem en slaat. Uw oog verschonen niet en spaar niet. Dood ouderen, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe. Maar genaak aan niemand op wie het teken is, en begin van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: Verontreinig het huis en vervul de voorhoven met verslagenen. ga heen uit. En ze gingen heen uit en ze sloegen in de stad. Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zei, ach, Heere, Heere, zult u al het overblijfsel van Israël verderven, met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zei hij tot mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld en de stad is vol afwijking. Want ze zeggen, de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet het niet. Daarom, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En zie de man die met linnen bekleed was, aan wiens lende de inktkoker was, bracht bescheid uit. En zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, biddag is van ouds een dag waarop we samenkomen om de Heere te vragen om zijn zegen over het seizoen dat voorligt. En dat is wat we vanmorgen ook hebben mogen doen. En we hebben de Heere gebeden om zijn zegen over al wat te gebeuren staat. Thuis, in de gezinnen, op school en ook op het werk, op welke plek de Heer ons ook geeft. Van ouds is biddag ook een dag van boete en berouw. We staan stil bij het geestelijke klimaat waarin we verkeren. Als samenleving, ook als kerk. We proberen na te gaan in alle voorzichtigheid, bescheidenheid, ook in het licht van het woord. Wat gaande is. Welke ontwikkelingen we waarnemen. En hoe we die ontwikkelingen ook mogen duiden. Biddag is ook een dag van verootmoediging. Dat is ook wat de Heere wil. Dat we ons klein maken voor zijn aangezicht. Dat we ons verootmoedigen. Daarom is het ook dat we vanavond bepaald worden bij dit indringende woord. Dat we samen hebben gelezen uit de mond van de profeet Ezechiël. Hoofdstuk 8 en 9. Willen we vanavond met de hulp van de Heere bij stilstaan. Als thema heb ik gekozen oordeel en ontferming. Maar ik wil het toch iets aanpassen. Het gaat in dit gedeelte inderdaad over het oordeel. Maar in het oordeel, zo lezen we, is er toch ook ontferming. En daarom wil ik graag kiezen voor het thema ontferming in het oordeel. En dat is ook de spits van de prediking. Wij beleven hoogst ernstige tijden. En daar zijn we het allemaal over eens, daar ben ik zeker van. Apocalyptisch. Wat staat er al niet te gebeuren en wat gebeurt er al niet? Het oordeel. Maar, en dat zeg ik ook in het bijzonder voor onze jonge mensen en de kinderen die er ook zijn. Het is zo fijn om jullie ook te zien. De tijden zijn echt ernstig. Maar, en dat wil ik nu echt wel onderstrepen. Dat hoop ik later in de preek meer aan het einde ook terug te halen. God is een God van ontferming. Er is in het oordeel waarin wij staan, er is ontferming. Nu, ontferming in het oordeel. Laten we eerst gaan zingen. En wel uit Psalm 80. En daarvan het 9e en ook het 11e vers. Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit de hoge hemel neer, herstel uw wijnstok. En ook het 11e vers, behoud ons Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Mededeling namens de kerkraad, dienst van de offeranden, de dankdag, de biddagcollecte. De eerste is bestemd voor de diaconie ten bate van de bijstand in de eigen gemeente. En de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De Heer zegene u en ook de gave die u voor zijn dienst mag afzonderen. En u weet, de Heer heeft de blijmoedige gever lief. Laten wij samen zingen met elkaar 80, 9 en 11. Ezechiël is geboren en getogen in Juda, in de omgeving van Jeruzalem. Zijn vader is priester en zelf is hij ook voorbestemd om priester te worden. En als kind ging hij wellicht ook geregeld al naar de tempel met vader mee om te kijken hoe die lammeren slachten en ook op het altaar offerden aan de Heere. Maar hoe Anders loopt het leven van Ezechiël, want als hij 25 jaar oud is, dan wordt Juda onder de voet gelopen door militaire eenheden van Babylonië. En die nemen een deel van de bevolking gevangen, vooral jongeren, mannen en vrouwen, ik zou zeggen de bloem der natie. En die worden gedeporteerd, afgevoerd naar een deel in Babylonië, ver weg. Ook Ezechiël en zijn vrouw. En die verkeren dan ver van huis en haard verdreven. Het is de eerste wegvoering 600 voor Christus. Ezechiël komt met zijn vrouw terecht aan de rivier de Chebar. En ja, dat is natuurlijk voor Ezechiël een grote teleurstelling. Want hoe kan hij nu nog priester worden? Ja, dat is ook zo. Maar de Heer heeft iets anders met hem voor. Hij moet geen priester worden, profeet. Boodschapper in naam van de Allerhoogste. Ezechiël mag het woord van de levende God gaan verkondigen. En daartoe is de Heer hem inmiddels, als hij dan aan de Chebar verblijft, ook al een aantal keren verschenen. En op een dag gebeurt dat opnieuw. En we kunnen in hoofdstuk 8 vers 1 precies afleiden wanneer dat opnieuw gebeurde. Namelijk schrijft de profeet in het zesde jaar na de wegvoering van Ezechiël in de zesde maand op de vijfde van de maand. En nou, bijbelwetenschappers hebben die datum weten te achterhalen. En dan blijkt dat het gaat om 18 september in het jaar 592 voor de geboorte van Christus. Lang geleden dus. Maar op die dag is het dat de profeet Ezechiël opnieuw een boodschap van de Heere krijgt. Een nieuw visioen. Het gebeurt als Ezechiël in huis is, in zijn woning aan de Chebar. En hij ook bezoek heeft van enkele oudsten van Juda die ook meegevoerd zijn. En die zitten om hem heen en dan spreken ze met elkaar over de situatie van het Joodse volk, hè. Omstandigheden waarin de Joden zich bevinden. En ja, die zijn natuurlijk wel heel erg moeilijk. Hè? Een klein deel is afgevoerd, zit daar in Babylonië. En een groot deel zit in Juda, bij Jeruzalem. En hoe moet dat nu? Wat gaat de Heere nu doen? Hoe gaat het nu verder? Zal nu daadwerkelijk gebeuren wat ook de profeten als Jeremia en Habakkuk hebben geprofeteerd? Dat heel het volk uit Juda zal worden weggevoerd. En dat er van Juda en Jeruzalem niks meer zal overblijven. Dat ook de tempel in de as wordt gelegd. Zal de Heer dat echt gaan doen? Ah, maar Ezechiël, zo is God toch niet. God is toch barmhartig. Ezechiël, vragen die oudsten, wat denk jij? Ezechiël zegt niets. Hij is in slaap gevallen. Nou ja, in slaap. De Heere brengt hem in een heel wonderlijke situatie. Zijn lichaam blijft in zijn woning aan de Chebar. Maar de Heere neemt zijn geest mee naar Jeruzalem. Naar de oude stad. Naar de tempel. En oh, wat de profeet daar te zien krijgt. Niet in een droom. Wel in een visioen, hè? Reëel, echt. De Heere gaat hem, wij lezen in vers 3, in de gezichten Gods. De Heere gaat hem laten zien van al wat zich in de tempel afspeelt. En Ezechiël kent de tempel. Ja, hij is er veel geweest. Prachtig godsgebouw, indrukwekkend. Hè? Hier woont de Heere. God die alomtegenwoordig is, woont in het bijzonder daar. In het heiligdom. Hè. Bij de tempel worden de offers gebracht. En de offers ter verzoening van de zonde van het volk. Bij de tempel worden ook de liederen, de psalmen gezongen. Hè. Door de Levitische tempelkoren. Tempel werkt altijd indruk. Ook op Ezechiël. Maar nu... Nu gaat hij schokkende ontdekkingen doen. De Heere gaat hem op 4 plaatsen in het tempelcomplex brengen en laten zien wat zich daar voltrekt. En dat is niet best. Eerst brengt de Heere hem naar de noordpoort. De grote, machtige noordpoort. Ezechiël gaat er doorheen en dan ziet hij daar de voorhoven en dan daarachter het tempelcomplex. Het heilige en daarachter het heilige der heiligen met daarin de ark en de cherubim, die engelen erboven, boven het verzoendeksel. En Ezechiël weet, ja daar is het waar God in het bijzonder woont. Daar in het bijzonder is de heerlijkheid van God, de kaboot, de glorie van God. Daar woont de Heere, in zijn heiligheid en in zijn heerlijkheid. In zijn majesteit en verhevenheid, ook in zijn goedheid. En dat is me toch wat? God die zo hoog verheven is en zo groot, majestueus, die woont nou hier in de tempel, te midden van zijn volk. Dat de Heere dat toch wil doen, nietwaar? Nou, Ezechiël ziet het, en als hij dan zo door de noordpoort heen is, dan blikt hij terug. En dan schrikt hij. Ho! Wat daar staat, in de noordpoort van de tempel, een groot afgodsbeeld. Ezechiël verstijft van schrik. Hier, in de tempel, het is echt zo. Om welk afgodsbeeld het precies gaat, weten we niet. En maar één ding is helder, de inwoners van Juda hebben het kennelijk aangedurfd om nota bene in de aanwezigheid en nabijheid van Gods heerlijkheid dit afgodsbeeld te plaatsen, een groot beeld, een beeld van, we lezen een beeld van naijver, een ijvering. Een beeld dat ijver oproept, naijver, ja, het wil eigenlijk zeggen een beeld dat God jaloers maakt. Jawel, want God is een jaloers God. Maar wel in de goede zin van het woord. God kan het niet hebben als wij de liefde tot hem delen. Met een andere God. Die geen God is. Een afgod. Als zijn volk hem gaat dienen. Maar ook andere goden. Dan wordt hij jaloers. En dan zegt hij, nee, maar dat wil ik niet. Ik wil uw hele hart. Niet een deel. Helemaal. Ik wil alle liefde. Heb ik daar geen recht op? Ik ben toch God? En zie dat beeld dat roept in het hart van God. Ijver op. Ook toorn. Vreselijk dat beeld. De gruwel. Maar Ezechiël zegt de Heere. Daar zijn nog grotere gruwelen. En dan brengt de Heere de profeet. In het voorhof van de priesters. Naar de ingang ervan. En dan gaat Ezechiël daar naartoe en dan kijkt hij opzij en dan ziet hij een muur. En in die muur een soort nis, een gat. En dan zegt de Heer, ga er maar naartoe. En ga door die muur, graaf er maar in. En dat is ook wat Ezechiël doet. Hij neemt wat stenen weg, met zijn werk, en dan ziet hij een deur. En de Heer zegt, van, gaan we naar binnen, door de deur. Ezechiël opent die deur en hij betreedt de ruimte en... Ja, dan ziet hij iets wat hij in de verste verte niet had kunnen vermoeden. Dat ooit in de tempel hier in het heiligdom van God aanwezig zou zijn. De muren die hij dan ziet, vol tekeningen. Tekeningen van heel enge dieren. Reptielen. Slangen. Hagedissen. Krokodillen. Het zijn beelden van de afgoden van de omliggende volken. Hier, in de tempel, hier, in de tempel. En dan ziet Ezechiël in de schemering van die ruimte nog iets. 70 man, de oudste van het volk, de leiders, voorbeeldfiguren. En moet je eens even zien, hè. Daar staan ze met wierookschalen, bij die afbeeldingen te offeren. Er gaat een geur vanuit, rook. Offeren aan de afgoden van de andere volken. Hoe is het mogelijk? En dan doet Ezechiël nog een ontdekking. Gaat hij al die mannen langs. En dan zegt hij, hè? Ja, Azanja, ben jij hier ook? Sta jij hier ook met een wierookschaal bij een slang te offeren? Ja, Azanja, de zoon van Safan. En Safan was een man die nog de tijd van koning Josia had meegemaakt. Koning Josia, die laatste koning onder wie een reformatie nog plaatsvond. Safan had hem daarbij geholpen. Ja, Azanja was zijn zoon. Ezechiël schrikt ervan. Hij zegt, man, ik dacht dat jij de Heere vreesde. Maar wat zie ik, sta je hier. Hoe schijnheilig. Jij dient God niet. Jij dient de wereld. Dan gaat Ezechiël naar een derde plaats in het tempelcomplex. Naar een grote groep vrouwen. Die wenen. Vrouwen, waarom wenen jullie? Is het soms vanwege de gruwelen hier in de tempel, in het heiligdom van God? Helemaal niet. Die vrouwen die wenen over de tammes. De tammes. Wat is de tammes? Wel, dat is wat Ezechiël te horen krijgt. Wij bewenen de tammes. De tammes. De tammes is een naam van een afgod. Ook afkomstig uit omringende landen. En de gedachte was bij die heidenvolken dat de tammes zorgde voor, ja, voor kracht, waardoor het koren op het land groeide. De tammes, de afgod, gaf het graan energie, zodat het omhoog kwam. En de gedachte was dan vervolgens dat als de oogst was binnengehaald, dat dan tammes, die afgod, ook stierf. Die korenhalmen werden afgesneden. En met dat gebeurde, verloor ook tammes het leven. En kennelijk was de oogst net binnen. Later, als er dan weer gezaaid zou worden, dan zou tammes op een of andere manier ook weer het leven krijgen. Ja, hoe is het mogelijk? Ik weet het ook niet, ik kan het verder ook niet verklaren, maar dat was de gedachte. Maar als dan dat koren werd binnengehaald en afgesneden, ja, dan dachten de mensen, dan sterft tammes ook. En die vrouwen daarom hier, heffen klaagliederen aan. Een gejammer klinkt over het tempelplein. Oh, wat moet er toch al niet door de profeet zijn heen gegaan. Vrouwen van het verbond van de God van Israël. Vrouwen, dochters van Sara. Wenen hier over tammes. Een niet bestaande God, een idee. Dan wijst de Heer de profeet tenslotte op een groepje mannen. Zo'n 25 tussen het voorhuis van de tempel en het altaar. En in hun neus, en lazen ze aan het eind van hoofdstuk 8, een soort takje van een olijfboom. Ja, een soort, ik denk wij zouden misschien wel zeggen, een soort piercing. Hoe ook, een heidens gebruik. Maar wat veel erger is, ze liggen op hun knieën, hun hoofden voorover, en ze aanbidden met hun hoofd in de richting van het oosten, ze aanbidden de zon. En hun achterwerken naar het westen gericht. Naar het altaar. Het altaar in het huis van God. En dat is werkelijk het allerergste wat we hier zien. Vreselijk beeld. Mannen die de God van Israël het altaar de rug toekeren. En de zon aanbidden. Afgewend van het altaar. Afgewend van de plaats waar het bloed vloeit. Waar de offerdieren worden geslacht. Waar het bloed van de stieren en bokken vloeit. Waar het bloed vloeit dat wijst op hem die komen zal. En van wie wij mogen weten dat hij gekomen is. Het Lam van God. De Heer Jezus Christus, de Messias. Oh, dit beeld slaat werkelijk alles. Het is het ergste. Deze mannen hebben afscheid genomen van dat wat het hart van de tempeldienst uitmaakt. Afscheid genomen van de verzoening door voldoening. Afscheid van het bloed, van het rode bloed, van het bloed dat eenmaal Christus zal storten nodig om je met God te verzoenen. Oh, het is wat op Ezechiël onuitwisbare indruk maakt. Wat een gruwelen. Maar nu ziet de profeet ook dat het vanwege deze gruwelen is dat God Juda gaat verlaten. Hij heeft een begin gemaakt met het oordeel. Maar Ezechiël is ervan doordrongen geraakt. Hij zal nu ook het oordeel gaan voleindigen. Dat is wat hij ziet. God gaat Juda verlaten omdat Juda God verlaat. Oh, wat een aangrijpend visioen. Vindt u ook niet? Wat zou de Heer er vanavond ons mee te zeggen hebben? Het is zijn woord. Het is waarmee hij vanavond tot ons komt. Hij heeft er een bedoeling mee. Welke? Hij wil altijd, ook vanavond, dat we zijn woord dat tot ons komt, op onszelf toepassen. Op welke manier? Zou het ook zo kunnen zijn dat we vanavond, en ik denk het, de vraag moeten stellen, als we het gaan toepassen op onszelf, van wat zou de profeet Ezechiël nu bij ons aantreffen als de Heere hem bij ons bracht vanavond? En wat zou de profeet dan zien? Bij ons, in onze kerk, de protestantse kerk in Nederland. Wat zou de profeet zien als hij vanavond een blik slaat in de gemeente van Waarden? Wat zou hij zien als hij bij u thuis komt? Wat zou hij zien als hij een blik slaat in uw hart? In uw persoonlijk leven? Hoe staat het er met ons voor? Ezechiël ziet aan de tempel in Jeruzalem dat velen van het Joodse volk denken dat ze en God kunnen dienen en de afgoden. Dat is wat de profeet waarneemt. Beide. Je zou kunnen zeggen, wat hij ziet is een enorme vermenging tussen dat wat van God is, het heilige, en dat wat niet van God is, het onheilige, de afgoden. Een vermenging van allerlei geloven. Is dat ook niet onder ons? Mogen elkaar in voorzichtigheid vragen, toch? Ik denk dat we dat moeten. Is dat ook niet wat je onder ons kunt zien, hè, en waarvoor wij allemaal vatbaar zijn, namelijk om een geloof te smeden naar eigen smaak? Nou, je gelooft vooral dat waar je jezelf goed bij voelt. Dit spreekt mij wel aan, dat spreekt mij niet aan. Dit geloof ik daarom niet en dat geloof ik daarom wel. Het gaat vooral om een geloof waarbij ik mezelf fijn voel. Hè? En moet vooral niet knellen en ook niet klemmen. Niet te veel regeltjes. Ook niet te veel tradities. Nee, dat wil ik niet. Dat is een cursed life. Zo'n geloof, nee, dat spreekt niet aan. Hè? Zijn we vandaag de dag niet heel erg bezig, ja, dat we zelf, hè, een soort geloof, hè, en niet gehinderd door enige kennis, hè, maar dat we zelf een soort geloof in elkaar knutselen? Waarbij God vooral een God is. Ik ga natuurlijk wel een beetje zwart-wit praten nu, hè. Maar dat doe ik wel om het ook wat helder te krijgen. Maar waarbij God toch wel vooral een God is, die er eigenlijk altijd wel voor je is. Altijd. Altijd. Die, hoe je ook leeft, altijd voor je klaarstaat. Die geborgenheid geeft. Ja, zo'n God spreekt ons aan, toch? Over de zonde hoef je eigenlijk helemaal niet in te zitten. God vergeeft de zonde. Eigenlijk toch wel bij voorbaat. Tuurlijk. Zo is God. dat God een God is die te alle dagen torent, Psalm 7. Dat niet. Dan maak je van God een boeman als je dat verkondigt. Nou, een beetje zo, hè? God is er voor mij. Ik ben er niet voor God. God is er voor mij. En ja, ik bepaal ook wel zelf in hoeverre ik God in mijn leven toelaat. Hè. En ik heb zijn woord. Maar dat woord, dat leg ik dan wel zo uit dat het mij eigenlijk geen zeer doet. Nee, ik wil geen scherp woord. Troostvol woord. Hè. En een woord dat van mij een mooi mens maakt. Zo vermengen velen de Bijbelse leer over God met eigen gedachten en eigen inzichten. Dat is aangrijpend. Want is het daardoor ook niet dat allerlei belangrijke noties over wie God is, Bijbelse noties, dat we die kwijtraken, over de volstrekte heiligheid van God. Dat God zo heilig is dat hij met de minste zonde niet overweg kan. Over de totale verdorvenheid van de mens. Over de onmacht tot geloof. Dat wij geen mensen zijn met een vrije wil die kunnen kiezen. Maar dat wij een gebonden wil hebben. Onbekwaam tot geloof. Dreigen door zo'n godsbeeld niet belangrijke noties van ja, dat God met de zonde echt niet overweg kan. En dat dat in hem toorn oproept. Dreigen zulke noties ook onder ons? Ik vraag het, hè. Maar dat is echt wat een zorg is. Is dat niet je zorg? Dat is wel mijn zorg. Dat een notie als de voorzienigheid van God, de verkiezing van God. Dat God verkiest wie zalig wordt, dat wij daar niet over gaan. De soevereiniteit van God, zijn dat geen noties die meer en meer uit beeld raken? Vinden we moeilijk om te horen. Ik ook. Vermengen we allerlei Bijbelse opvattingen. Niet met onze eigen inzichten. Ook als het gaat over onze handel en wandel, hè. Hebben we de deuren niet opengezet in de kerk? Wagen wij het voor allerlei liberale opvattingen? Als het gaat om de positie van de vrouw. Als het gaat over huwelijk en gezin. Als het gaat over seksualiteit. Ach, zeggen velen. Wie zijn wij om daar iets van te zeggen? Ah, jawel, maar roept de Heer ons ook niet op om pal te staan voor zijn woord. En voor zijn inzettingen, voor de ordeningen in de schepping. Is de wereld niet diep de kerk binnengedrongen? Leeft in de kerk ook niet wat je vandaag misschien niet zo vaak meer hoort, maar een aantal jaren geleden kon je dat wel geregeld beluisteren. YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Leef je leven. Kom, maak er iets moois van. Geniet ervan. Volg je hart. Je leeft maar één keer, hè? Je krijgt nu de kansen, grijp ze. Grijp de kansen door God u gegeven, durf ook nog wat te zeggen. Leef je leven. Kom. Ach, is dat niet gaande? Ezechiël ziet ook vrouwen de tempel en de dood van de tammes bewenen. Dat grijpt hem ook zo aan. Weent u wel eens? Mag ik u dat vragen? Als u weent, net als die vrouwen, waar weent u over? Wat houdt u, wat geeft u verdriet? Als u het zou zeggen, wat zou u dan zeggen? Wat weegt u zwaarder, persoonlijke verliezen? Dat je in het rood komt? Of de neergang van de kerk? diepe verval, de verbrokkeling, de verdeeldheid, het afwijken van het woord van de levende God. Ligt u daar wel eens wakker van? Is dat wel eens wat je tot tranen toe ontroert? Ach. Ezechiël zag die 25 man in de tempel zich afwenden van de bediening der verzoening. Dat was het allerergste. Is dat ook niet het allerergste wat zich in onze grote kerk, de protestantse kerk, voltrekt? Dat de bediening der verzoening niet plaatsvindt. De leer van de bediening van de verzoening door voldoening in grote delen van onze kerk. Of hebben u, ja, de protestanten, maar daar hoor ik eigenlijk niet bij. Jawel, daar hoort u ook bij. In grote delen van de kerk waarvan wij deel uitmaken, wordt die leer niet meer geleerd. Ah man, maar dat is wat. Nee, dat is achterhaald. Afgedaan, ontzettend toch. Maar waar die leer wel wordt beleden. Oh, hoe is het in de praktijk? Ik herinner me dat een aantal jaren geleden, hij was een hoogleraar van de Gereformeerde Bond. Die had een aantal preken onderzocht. En een analyse van gemaakt. En zijn conclusie, weet u wat zijn conclusie was? Hij zegt, de prediking in de Gereformeerde Bond, die leidt, zegt hij, aan bloedarmoede. En daarmee bedoelde hij te zeggen, die verzoening en het bloed der verzoening, het bloed van de Heer Jezus Christus, dat komt in de prediking veel te weinig naar voren. Maar als dat niet, en dat is natuurlijk een vraag, en ook voor mijzelf, hè, komt dat dan in mijn prediking naar voren? Druppelt in de prediking ook in water het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus? Daar gaat het om. Maar als dat niet gepreekt wordt, waar wordt er dan wel over gepreekt? Ja, dan hebben we het waarschijnlijk niet over wat de Heer Jezus doet, maar wat wij doen. Dan ligt de focus niet op Christus, maar op de christen. Niet op het heerlijk werk van de Heer Jezus, maar op onze werk. Zie. In de tempel was geen oog voor het altaar. Oh, hadden ze zich van afgekeerd. Ze aanbaden de zon. Maar hoe is dat met ons? Wat is de waarde van het bloed voor u? Het bloed van Christus. Is dat iets, is dat bloed, geeft dat u uw hoogste vermaak? Is dat uw dagelijkse vreugde? Mag je je daarin verwonderen, o Heer Jezus, dat u toch uw bloed, heb je het elke dag nodig? Wat is de betekenis van het bloed van Christus voor ons? Ach, heel wat en wat we zo aanstippen, hè? Wat is al gaande op het kerkelijk erf en in ons eigen leven? Klaag je dat ook niet aan mij ook? Mag ons aller gebed wel zijn, niet waar? O Heere, bekeer ons toch tot u. Heere, doet u het. Bekeert u ons, dan zullen we bekeerd zijn. Want als we het zelf doen, ja, dan kunnen we ons leven wel een beetje opkrappen. En dan ziet het er misschien wel voor even een tijdje aardig uit. Maar dan houdt het toch geen stand. Maar Heere, daarom doet u het. Bekeert u ons. Als u ons bekeert, dan zullen onze harten verbreken. Dan zullen we oog krijgen voor het kwaad wat we hebben gedaan. Dan zullen we ook uitgaan naar hem die zijn bloed heeft gegeven op het altaar op Golgotha. Christus Jezus. Zie. Nu, Ezechiël is diep onder de indruk van wat hij ziet in de tempel. En ja, hij ziet ook dat het daarom is, hè, waarom God het oordeel over Juda gaat voltrekken. Want wat ziet hij dan? Dan komen we bij hoofdstuk 9. Dan ziet hij 7 man. Het dienaren van God. En die komen aanlopen via de weg naar de Noorderpoort. Strak naast elkaar. Schouder aan schouder. En in het midden van die 7 een opmerkelijke figuur. Gekleed in wit linnen. Die andere 6 dragen een slagwapen bij zich. Hè, op hun heup. Maar deze man draagt een inktkoker. Gevuld met rode inkt. En die man heeft een priesterlijk gewaad. Er zijn veel verklarers die denken bij deze man aan de Heer Jezus. En dat een beeld is van de heiland. En die gaan naar de tempel. En dan stellen ze zich op bij het altaar. En dan gebeurt het. Twee dingen. En die hangen nou met elkaar samen. Maar dat is wel heel aangrijpend wat er dan gebeurt. Want dan. Ja, wij lezen daar snel overheen. Maar dat is werkelijk diep aangrijpend wat dan gebeurt. Dan gaat de heerlijkheid van de Heere weg. En God heft zichzelf zijn heerlijkheid op van de cherubim, van die engelen boven dat verzoendeksel in het Heilige der Heiligen. En dan verlaat de Heere zelf de tempel. Zijn heerlijkheid gaat naar de dorpel, naar de uitgang. God wijkt. God gaat weg. Uit de tempel, uit het midden van het volk. Hij verlaat het volk. De heerlijkheid van God weg. En dan het tweede is er onlosmakelijk aan verbonden, want dan gaan meteen die andere zeven mannen daarna de stad in. De straten door, de huizen in, en ze slaan geen woning over. En die ene met het linnenkleed en die inktkoker op de heup, die gaat voorop. En dan houdt hij hier halt, en daar gaat hij een huis in. En wat doet hij dan? Ezechiël beschrijft het, en dan verft hij een teken op de voorhoofden van sommige mensen. Een teken, in het Hebreeuws staat een taf. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat is onze hoofdletter T. In het oude, antieke Hebreeuws is die letter een kruis. En dat is wat die man doet, die middelste man, met die inkoker. Die gaat die huizen in en die tekent bij sommigen een taf, een kruisje. Op het voorhoofd. En zie hem dan gaan. Door de straten van Jeruzalem. Gaat hier een huis in. En daar wonen een man en een vrouw. En een paar kinderen. En die man krijgt een kruis. En ook drie kinderen. En dan gaat hij weer verder. Volgende huis in. Daar woont een echtpaar. Op beide een kruis. En dan nog een huis in. Daar woont een echtpaar met vier kinderen. Twee kinderen kruis. De andere niet. En dan weer verder. En zo gaat die man heel Jeruzalem door. Velen worden overgeslagen. En zie dan wat er achter die man met die inkoker gebeurt. Hè? Die zes mannen die gaan ook al die huizen in. En wie geen teken heeft, wordt gedood. Vreselijk. Mannen, vrouwen. Ook kinderen, alle gedood. Het oordeel van God treft Jeruzalem. O, de Heer heeft alles gedaan om Jeruzalem tot bekering te brengen in Juda. Maar nu is de dag van de afrekening gekomen. En vele inwoners komen om. He, dat is wat Ezechiël in dit visioen ziet gebeuren. En dat is niet lang daarna ook werkelijkheid geworden. Maar Ezechiël ziet ook, degene die een teken hebben, die blijven gespaard. Die gaan wel het oordeel in. Maar die krijgen in het oordeel ontferming. En dat geldt voor een klein deel. Voor een restant. Een overblijfsel. Wie zijn het die zo'n teken krijgen? Wel, vers 4 zegt het. Het zijn degenen die zuchten onder al die gruwelen die in de tempel te vinden zijn. Die erover kermen. Vanwege de zonde, die worden gespaard. Die uitroepen, o God, wat hebben we gedaan? Zij krijgen een teken. Wat zijn dat voor mensen? Waarom zuchten ze? Wel, het zijn kinderen van God. Kinderen van de Allerhoogste. En zij zuchten. Waarom? Dat gaat bij hen vanzelf. Die mensen hebben zichzelf leren kennen, die hebben gezien wat zonde is, het kwaad van de zonde. Maar die hebben ook mogen zien op het bloed van het lam, het dierbare Godslam, Christus Jezus. En zo hebben ze hem leren kennen, de Messias. En ze hebben zich aan hem mogen toevertrouwen en zich in de Heere verheugd. En dat God nou bloed geeft tot reiniging van al hun zonden. Maar toen zijn ze ook gaan zuchten. Zien op Christus, vreugde, maar het geeft ook zuchten. Wat dan? Jawel. Toen zijn ze gaan zien, ja, wat zonde is. En dat het volk van het heilspoor is afgegaan. En zij zelf ook. Zuchten, jawel, vanwege alle verval. Dat ze om zich heen zagen. En wat hen nou het allermeest heeft aangegrepen, dat is dat zoveel het bloed onrein hebben geacht. Nu herken je dat iets van in je eigen leven. Als je oog gaat krijgen voor de grote waarde van het bloed, van Christus bloed, ja, dan gun je dat iedereen. Hè? Dan zeg je, dat heb nou iedereen nodig. Hè? Dat we ons door dat bloed van de Heer Jezus laten reinigen. En dan gaat je dat ook echt wegen. Hè? Dan komt er ook in zekere zin een zuchten. Dat je dat nou zo lang, dat je daar zo lang aan voorbij hebt geleefd. Maar dan ga je ook zuchten dat anderen daaraan voorbij gaan. Dat ga je ook zien. Hè? Dat gaat je wegen. Dat velen aan de dierbare heiland Christus voorbij gaan. Dat gaat je raken. Dan ga je zuchten. Ken je dat? In je eigen leven iets ervan. Zuchten. En dan moet je niet zuchten. Maar als je mag zien op de Heer Jezus en op zijn lijden en sterven en zijn offer. En je ziet dat je dat zelf zo nodig hebt. En je mag daar ook echt in delen. En je zegt, o Heer Jezus. Bent u gekomen naar deze wereld. Dan verheug je je erin toch. Ja toch. Dan spring je op van vreugde. Maar ga je ook zuchten. Toch. Zeker. Dan zie je om de mensen om je heen zeggen. O, jullie hebben hem ook nodig. Vlucht naar hem. En als mensen het dan niet doen. Ga je zuchten. Ik denk aan een man in Dordrecht. Die man die liep door een winkelstraat. En het was helemaal vol. Allemaal mensen. Allemaal shoppen. En toen ging die man op een gegeven moment. Hij zegt, ik ging even een steegje. Ik zag al die mensen. Hij zegt, maar ik zag Christus ook. Met zijn armen uitgebreid. Wenen. En ze gingen er allemaal aan voorbij. Ho, zegt hij, dat greep me zo aan. Ik moest me even terugtrekken. Pijn. Zucht, hoogt. Wat doen we? We gaan aan u voorbij, zie. Nu, is wat Ezechiël ziet. God gaat Jeruzalem oordelen. Maar in het oordeel is er ook ontferming. En zij die zuchten, krijgen teken. En die worden in het oordeel bewaard. Ja, maar dat is wel een vraag, hè? Ezechiël ziet dat God zich terugtrekt uit de tempel, zijn heerlijkheid wijkt, maar is dat ook niet waarvoor wij hebben te vrezen? Dat is echt een vraag. Houd je die vraag ook niet bezig? Dat je daar bang voor bent. Heren, bent u ook bezig om ons te verlaten? Ons land, de kerk, maakt u een terugtrekkende beweging. Hè? Openbaring 2, wij lazen het vanavond nog aan de tafel. De brief aan Efeze. Dan zegt de Heere, als u zich niet bekeert, dan zal ik de kandelaar wegnemen. De kandelaar, het woord, de heerlijkheid van God. Ach, is dat ook niet je vrees? Als je kijkt naar Nederland de laatste 50 jaar, na de Tweede Wereldoorlog, de ontwikkelingen in ons land, onze samenleving, massale kerkverlating. Wat is er van de kerk over? Hè? En wat er over is, ach, wat een verbrokkeling, wat een verdeeldheid. Hè? Wat legt het woord weinig beslag? Wat staat de gereformeerde leer op de tocht? Ik denk wel eens, ieder doet wat goed is in zijn oog. Is de Heer niet aan het wijken? Zijn heerlijkheid aan het wegnemen? Ben je niet bang hoor? Wat als de Heer het doortrekt? En gaat wijken echt weg. Weg. Houd je dat niet bezig? Je zegt, oh, dit is wel echt waar we het naar gemaakt hebben, toch? Of niet? Hebben we echt verdiend dat God weggaat. En zegt, ik geef de kerk over aan zichzelf. Ik geef vader over aan zichzelf. Oh, als God dat gaat doen, wat kunnen we inbrengen? Als we zien op onszelf, wat kunnen we zeggen? Laten we het, lieve vriend, laten we het vanavond belijden. O Heere, als u onze gemeente gaat verlaten, als u het woord geen kracht meer laat doen in de harten, dan kunnen we niks zeggen. Dan moet de hand op de mond. Laten we het vanavond belijden, maar tegelijkertijd, laten we vanavond ook hem bidden om herleving, om een opwekking, hem smeken om ontferming. Want dat is wat Ezechiël ook ziet. In het oordeel, en we staan daar middenin, is er ook ontferming. Ezechiël ziet het. God houdt toch een klein overblijfsel in stand. Een rest, een deel, een smal deel. Ja, het volk gaat het oordeel in, zeker. En toch is er tegelijkertijd ook een klein deel dat God in stand houdt. En waarmee hij straks verder zal gaan. Hij houdt toch een draad vast. En die draad die pakt hij straks op. En dan gaat hij straks het volk mee tot bloei brengen. Hij gaat er nog grote dingen mee doen. Nou, laat dat onze hoop zijn. O Heere, bewaar een deel, een klein deel ook in waarder. Dan gaan er al zoveel weg. Daar hebben er al zoveel afscheid van de kerk genomen. Maar zou u nog een klein deel willen bewaren? O God, ontfermt u zich over ons. Een deel, een smal deel. Jonge mensen, wil u ze bewaren bij uw woord, bij de gereformeerde leer? Wil u dat uitgenade doen? Laten we daarom bidden. En dat is ook onze hoop. Dat is onze verwachting. Dat God te midden van alle afbraak en verval toch een deel in stand houdt. Een klein deel. Waarmee we het oordeel ingaan. Maar waarmee God toch zijn werk gaat voortzetten. En waarmee hij de kerk weer tot bloei zal brengen. O, laat dat op deze biddag onze bede zijn. Dat God een rest bewaart. Ja. Heb je daar wel eens hoop op? Ik moet denken, ik vergeet nooit dat ik in Haskamp was jaren geleden op een zendingsdag. En daar hoorde ik een man uit Lopik spreken. Uw vader, Anton de Bruin. En hij was in gesprek met een ouderling uit Stappos, Rusge. U weet het wel hè. Rusge zei, Anton, wat gaat het slecht met de kerk. Dat komt niet meer goed. En toen zei de Bruin, hij zegt, Rusge, het moet nog veel slechter gaan. Want als niemand het meer weet, hij zegt, dan gaat God werken. Dan gaat God nog grote dingen doen. Ik heb hoop, Rusge, zei Anton de Bruin. Dat God nog rijk gaat werken. Er moeten er nog vele worden toegebracht. Dat had ik nog nooit gehoord. 'S Avonds werd onze Rick geboren. Het is 29 jaar geleden. Het gaf zo'n vreugde. Daar stond ik met mijn kind in de armen. Ik zeg, o Heer, ik heb gehoord. Wat ik nog nooit heb gehoord. U gaat nog wonderen werken. Ach, in de laatste waarheidsvriend schrijft dominee Van der Belt er ook over. Heb je het ook gelezen? Hij zegt, toen ik jonge predikant was, Toen hoorde ik nog van mensen die hoop hadden voor de kerk. Hij zegt daarbij, en dat ben ik wel met hem eens. Hij zegt, daar staan natuurlijk geen bijzondere beloften in het woord. Hè, voor Nederland. Hij zegt, maar toch zegt hij wat ik hoorde toen bij mannen als uw vader. Hij zegt, dat gaf ons als jonge generatie hoop. Te midden van alle duisternis, hoop. Ik had nog nooit gehoord, maar later hebben we meer mensen mogen ontmoeten. Denk ook aan dominee Stelwagen. Die we in Friesland ook goed hebben leren kennen. Die man was met emeritaat en die ging volvers uitdelen in de dorpjes onder de Waddenzee. Ik zeg, waarom doe je dat? Hij zegt, omdat ik hoop heb voor de kerk. God gaat nog één keer met de kerk pronken. Er zullen nog vele komen. Ik zeg, maar daar kan je toch niks van zien, man. Nee, zegt hij, maar hoe minder ik het zie, hoe vaster ik het geloof. Zie. Dat is onze hoop. Dat oordeel dat gaat door, hè. Echt hoor. De verwatering en de verwarring. Mijn jonge vrienden, hou vast aan het woord. God is niet klaar. En wat hier ook van zij, is ook een persoonlijke zaak, hè. Maar wat hier ook van zij, dan moeten er nog worden toegebracht. God gaat door. God heeft beloofd. Ik heb hem verheerlijk, mijn lieve zoon. En ik zal hem verheerlijken. O, laten wij erom zuchten. Laten we er naar uitzien. Laten we bidden te midden van alle afval. O Heere, denk aan uw erfdeel. Hier de kerk. Vasthouden aan het woord. Aan de gereformeerde confessie. Niet opgeven. Laat je niet meevoeren door allerlei wind van leer. Hou vast. Ook al is het ouderwets traditie, blijf bij het woord. Blijf erbij. En laten we zien wat God gaat doen. En laten we hem smeken. O Heere, u gaat toch niet weg. Laten we hem bij de arm nemen zoals de Emmausgangers deden op weg naar Emmaus. O Heere, blijf bij ons. Want de nacht is gedaald. Toon ons toch uw goedertierheid, uw heerlijkheid. Daarna gaan we eindigen. Maar laten wij door de knieën gaan. Onze zonde belijden. Ons ongeloof. En zien op het Lam, Christus Jezus. Als je mag zien op hem, dan weet ik zeker, dan ga je zuchten voor je kinderen. Zuchten voor de eer van God. Zuchten voor zijn gemeente. Zuchten om herleving. Heere, denk aan uw kerk. Uw werk. Zult u niet opstaan. Ons beschermen. En zich over Sion ontfermen. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 102 vers 7 en 9. U zult opstaan. Ons beschermen over Sion. U ontfermen en wat er volgt in vers 9. Gemeente, eindigen nu met dankgebed. Heren, mogen wij komen tot u en schuilen achter uw lieve Zoon. Christus Jezus, mogen wij u vragen, blijf bij ons, Heren. En dat u niet weggaat, dat u de kandelaar van uw woord bewaart voor ons en onze kinderen. En kleinkinderen. En dat u rijk en heerlijk onder hen werkt. Dat is toch uw eigen belofte, Heere. En er is verwachting voor uw nakomelingen. Ach, blijf bij ons. De nacht is gekomen. De kerk zo klein en kwetsbaar. Zo gering. En het lijkt alsof het al verder gaat. Hebben wij gedaan, Heere. Wij hebben u verlaten. Wij en onze vaders. Wat zijn we verdeeld. En verward. En verbrokkeld. En wat zijn we oppervlakkig geworden. Nameloos oppervlakkig. O, wij bidden u. Heer Jezus, u staat bij de brokstukken van de kerk. En u weent. En zouden wij niet wenen? Maak ons klein, Heere, ootmoedig en nederig. Wilt u een terugkeer geven? Een terugkeer naar uw woord. Naar het evangelie. Naar het altaar. Mogen wij verkeren aan de voet van het kruis. Zien op uw wonden, uw striemen. Uw doorboorde handen, dat we zullen breken met de afgoden, met de dienst van de wereld. O Heere, zegent u ons, ook in de komende tijd. Zegen alle werk dat we mogen doen, op de akkers, in de stal, op de weg, in het kantoor, op de markt, in de bouw, op school. Heere, we bidden voor elkaar. Denk aan onze kinderen, onze jongens en meiden. Wilt u hen zegenen ook? Het onderwijs dat ze mogen ontvangen. Laat ze dicht bij u leven, Heere. Dan zijn ze veilig. Al gaan de golven nog zo hoog, dan mogen ze weten. Maar wij hebben Vader, Zoon aan boord. Heere, we bidden voor de kerk. In diep verval. O Heilige Geest, geeft u een terugkeer tot u. Zegen de kerk waarvan we deel uitmaken, de protestantse kerk. En zegen hen die u erin hebt geroepen, uw dienaren. Geef vrijmoedigheid, ook om uw woord recht te snijden. Zegen de klasses, de synode, het moderame, hoogleraren en docenten. En zeker ook hen die pal staan voor uw woord en ook voor de gereformeerde leer. Die de leer is van de kerk. Die willen leven naar uw woord in handel en wandel. Zegen uw dienaren. Sta hem bij. Ook onder ons, de emeriti, dominee van de Zeel, dominee Budding. En voor hem willen we ook in het bijzonder nog dankzegging doen. U hebt hem en zijn vrouw 55 jaar geleden in de band van het huwelijk verbonden. Een grote zegen. U hebt ze voor elkaar gezegend, voor hun kinderen en kleinkinderen en ook voor uw kerk. Samen mochten ze de kerk dienen, tot op de dag van vandaag mogen ze nog lange tijd in ons midden zijn, Heren, daar bidden we u om. En mogen ze samen als man en vrouw, net als die cherubim boven het verzoendeksel, samen op u blikken, op het bloed. En zo samen u dienen. Wees met hen en alle die hen omringen. Heer, zo bidden wij voor uw zegen ook. Voor andere kerken waarmee we verbonden zijn met de band van de schrift en van de belijdenis. Werk ook daar rijk en krachtig en zegen ook onze gemeente. Alle werkzaamheden die erin mogen plaatsvinden, mogen ze u nogmaals opdragen. Zegen de catechizanten, zegen de belijdeniscatechizanten, ook als we toeleven naar tweede pasdag, waarop ze het ja-woord hopen te geven, neemt u hem bij de hand en Heere, leidt hen in alle waarheid. Zegen de kerk wereldwijd. Op de zendingsvelden in Thailand, in Australië, in Roemenië, op vele plaatsen. Heere, we bidden voor de kerk in de verdrukking. Waar uw kinderen worden gesmaad, gelasterd, onrecht lijden, ontfermt u zich. Mogen wij u ook een zegen vragen voor het Joodse volk, Israël. Laat hen komen tot de erkenning van u, Heer Jezus. U bent wie u bent, zoals op de kruispaal stond geschreven, de koning der Joden. We bidden u zo voor elkaar, voor onze overheid, voor de verkiezingen die binnenkort plaatsvinden. Geef uw zegen, ook voor hen die opkomen, voor de normen en waarden van uw dierbaar woord. Heer Jezus, zo hebben we veel te vragen. Hoor onze beden, wilt u voor ons bidden, als de grote hoge priester. Draag ons in uw doorboorde handen, hoor ons zo, en dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang vindt u in Psalm 68. En daarvan het vijfde vers, 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard u haar een vriendelijk beschermer. 5 van 68. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God En de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.